Ek mag u die Here se woord verkondig vanoggend oor die optrede van Johannes die Doper as die heroud van Christus wat toe aankom was. Johannes sê self, ek is die een van wie Jesaja gepraat het in hoofstuk 40. En kom ons lees daarom daar die gedeelte eers. Jesaja 40 wil ons eerst lees, vers 1 tot 11. Dit is woorde wat God laat sê en laat oordra aan Israël wat ballingskap toe moes gaan vanweer heel sondes. En die vorige hoofstukke gaan allemaal daar oor. Maar nou, skielik, verander dit. Want ons hoor, troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir ons God, elke dal moet opgevul en elke berg en die heuvel klein gemaakt word. En die bult moet een gelijkte en die rotsachtige plekken een laagte word. Dan zal die heerlijkheid van die Here sy glansende, oogverblindende licht geopenbaar word. En alle vlees tesame sal dit sien. Ja, want die mond van die Here het dit gespreek. Een stem roep, een stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ek roep? Al vlees is as gras, en al sy aanvalligheid soos die blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas, voor waar die volk is gras, die gras verdor, die blom verwelk, ja, maar die woord van onze God hou stand in eeuwigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op een hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevreesd nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here, Here sal kom as een sterke. En sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammerooie sal hy saggies lei. En dan lees ons nou saam die eerste gedeelte van hoofstuk 3 van Matteus se evangeliebeskrywing. In daar die dae, en dis die dae wat Josef en Maria weer met die kind Jesus uit Egypte teruggekom het en hulle in Nazareth gevestig het, in daar die dae het Johannes die Doper opgetree en het die woestijn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Want dit is hy van wie door die profeet Jesaja gesprek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg uit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leer belt om sy heupe. En sy voedsel was sprinkane en wilde jening. Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is daarom in die Jordaan gedoop, terwyl hulle hul sondes bely het. Tot daar die tekstverse vanoggend se verkondiging. Hoe, denk ik, broers en zusters, jullie jong mensen, zou die mensen wat door Johannes die doper samengeneem is in die Jordaanwater en daarom gedoop is, hoe zou hulle daar die doop beleef het? Dalk het hy wel een slag op die TV beelden gesien van groot doop, volwassen mensen wat gedoop word in hierdie tyd. En dan ook regtig mensen wat in die water ondergedruk word. Die beelden wat ek ervan gesien het, wys vir jou altyd mense wat met 'n breë lach in daardie water ingaan en na hulle daarin ondergestoot is en weer boontoe kom, spring hulle boontoe amper juigend. En dan wonder ek, sou dit ook in Johannes se tyd so gebeur het? Het u toe ons Matteus 3 gelees het opgelet hoe ernstig, amper somber die hele atmosfeer rondom daai doopseremonie moes gewees het? En is dit nie eienaardig nie? Want hierdie man, Johannes, mag die heroud van die komende verlosser koning wees. Hy mocht die komst van Godse koninkryke aankondig. En dit is nou nabij. En dan kies hy die woestijn as 'n plek om dit te doen. Hy mocht een wonderlijke boodskap oordra. Godse koninkryk het nabij gekom. Maar wat is die eerste woorde wat hy praat? Bekeer julle. Doen boete oor julle sondes. Hy tree op as 'n boeteprediker. En dan moet elkeen, wat nou om luister, homself, haarself, deur hom laat doop, terwyl hul sondes bely. So staan dit eintlik in die Grieks. Dan moet iets afgespoel word, voordat hulle die koning wat dan kom is kan ontmoet. Wel, daarby stel ek my nou nie 'n breë lach op die gezicht voor nie. Gun mense wat juigend uit die water opspring nie. Nie eintlik 'n blye en dus 'n blymakende atmosfeer nie. Gun, kom ons sê dit maar so, gun aantreklike kerkdiens nie. Gun aantreklike doopdiens. Nou, wat mense is lus om na so 'n kerk toe te gaan. Nou maar, kyk bietjie vers 5, die laaste vers van ons tekst. Ons het gelees, van oorals af het hulle gekom, van Jerusalem af, uit die hele Judea en die hele Jordaanvallei. En hulle het hulle self blijkbaar nie deur die terneerdrukkende atmosfeer laat afskrik nie. Juist nie. Hulle het begin verstaan, dis nodig. Dit is die pad om, ja, in Godse koninkryk te kan inkom. Slegs so mag een mens jou koning ontmoet. En nou sit maar die vraag, verstaan ons dit vandag nog steeds? Want hierdie Bybelgedeelte leer ook vir ons, hoe berei God ons voor op die komst van ons verlosser? En dan sien ons dus in ons tekstverse in die woestijn, deur 'n boeteprediker en met spoelwater. Hoe berei God sy volk voor? Hoe berei God ons vandag voor op die komst van ons verlosser in die woestijn, deur 'n boeteprediker en met spoelwater? Ja, as 'n mens in God se ryk wil ingaan, gemeente, dan sal jy eers buite toe moet gaan. Dit was die eerste wat Johannes die Doper vir God se volk en daardie daar wou leer. Want, ja, soos ek al gesê het, hy was maar 'n eienaardige heroud. Want heroute kom gewoonlik na die mense toe en soek hulle op in hul stede en dorpies, gaan staan op die pleine om hul blye boodskap uit te roep, uit te basyn. Maar dis nie wat Johannes gedoen het nie, die mense moes na hom toe kom. Hy het sy boodskap nie in hulle huise kom bring nie, maar het hulle uit hulle huise uit woestyn toe geroep. En dit was een bewuste keuze. Want hij, zo die Heere zelf hem blijkbaar laat verstaan, hij was die man wat die profeet Jesaja al hoor roep het, baan die weg voor die Heer en maak sy paaie reg uit in die woestijn. Het u dit al een keer opgelet, broers en zusters, in die Bijbel, als u zelf die Bijbel leest, het u opgelet Godse voorliefde voor die woestijn? Toen is het volk Israël, kom weghaal het uit die slavernij van Egypte, het hy hulle niet pad langs naar die beloofde land Kanaan aangebring nie. Dan zou hulle vanuit Egypte met die kus samengegaan het, en het was misschien 2 weken se stap, en dan was hulle daar zo. Nee, hulle het ondertoe en naar die ooste toe in die woestijn ingegaan. Hoekom? Wel omdat die Heere daar eerst met zijn volk, zijn bruid, een rukkie alleen wou wees. Met niks en niemand bij nie. Om daar die liefdesband meer stijf te trekken. En die woestijn is ons heeltemal op elkaar aangewezen. Wat moest Israël daar gemaakt het zonder die Heere zelf? Zelfs die dagelijkse kos, die drinkgoed, moest door wonders vanuit die hemel uit naar hulle toe kom. Van hom af. En so het die Heere sy volk daar geleerd om vol vertrouwen boontoe te kijken. Naar hom. Dit het nie eindelijk gehelp nie, want toen hulle in Kanaan aangekom het, waar wel alles bij de hand was, het Godse volk ongelukkig niet zo lang naar die woestijntijd blijft terugkijken. Al tamelijk gauw heeft daar toch van alles tussen hulle gekomen, tussen hulle en God. Tussen God en zijn bruid. Ander goede het die liefde gekregen die Heere verdien het. En dit het zo ver gegaan dat God die ouwe en sy volk uit die huis uit moest wegja. Weer in die woestijn in. Maar nou verstraf. Die ballingskap het gekom. Maar dan mag Jesaja getuig van Godse oneindige grootliefde. Hij mag aankondig met zijn troostprofesie dat God nochtans zijn volk weer komt terugzoek. En dat hij die weggejaagde bruid wil teruggeven bij hom in die huis. Omdat die schuld betaal is. Die straf dubbel en dwars gedra. En als weet, dit is wat Jezus Christus zou komen doen. Maar lees dan Jesaja mooi. Roep God zijn volk dus weer uit die woestijn uit. Terug naar hom toe? Nee, niet dadelijk niet. Hij komt eerst zelf naar hulle toe in die woestijn. Om daar met hulle opnieuw te beginnen. Maar nou op een betere manier. In die woestijn wil die Heere weer die liefde van zijn bruid winnen. En daar wil hij wil ook laten achterkomen, laten voelen in hoe mate zij om met haar liefdeloosheid zeer gemaakt het. Zij hart vertrapt het. Maar ook hoe groot zijn liefde voor haar steeds is. Want hij zoekt na een echtscheiding, het nieuwe huwelijk. En wanneer hulle elkaar daar in die woestijn dan weer gevindt het, en so te zeer weer in elkaars arms gesluit het, dan zal God zo zijn herder zijn verstrooide schapen bij elkaar zoeken en hulle weer samen nemen. Door die woestijn, uit die woestijn uit. Uit die woestijn zonder water naar die waterfonteinen van die leven. Daar in die woestijn zal hij een nieuwe leven met zijn volk beginnen. Van woestijn wordt het weer een paradijs. Ook dit mocht Jesaja in zijn troostprofetie, als men verder leest naar hoofdstuk 40, reeds aankondig. Bijvoorbeeld hoofdstuk 41, die ellendigers en behoeftigers zoek naar water. Maar dat is niet. Maar, ik Die Heere sal riviere op kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorland waterbronne. Ek plant in die woestyn seder en akasia, mirte, die wilde olyf. Nou ja, ons weet gemeente iets daarvan, 'n voorskoetjie, mocht God se volk al meemaak toe hulle mocht terugkeer uit Babel uit Jerusalem toe. Want ons weet ook, daarmee het toen nie alles weer dadelijk heeltemaal recht gekom nie. Wanneer Johannes die Doper begin optree, leef God steeds, as het ware in die woestijn, al woon hulle weer in hul beloofde land. Al het hulle weer een eie koning, nie hulle het nie. Hulle worden vreemdes, Romeine, Herodes, oorheers. En dit is nog nie die ergste nie, die ergste is dat ook hulle liefde vir hulle Heer in die hemel nog hoegenaamd nie is wat dit moet wees nie. Maar nou gaan God die beloftes wat hy door Jesaja gedoen het, uiteindelijk nakom. Nou kom hy rechtig in eie persoon hulle in die woestijn opsoek. In sy goddelike seun. Hy kom nou na hulle toe en gaan saam met hulle die woestijnlewe deel om so vir hulle skuld op te maak by God. Die dubbele straf wat hulle vir hulle sondes verdien het vir sy rekening te neem. En so wat hy die herder wat God se volk uit die woestijn gaan uithaal. Nou maar goed, dit is die rede, hoekom Johannes, nou hy as Heroud die komst van Godse seun mag aankondig, die seun is klaar as een mens gebore, maar die meeste mense weet nie daarvan nie. Dis die, dat Johannes die volk nou aan een woestijn toe laat kom. Want hoe sal een mens dankbaar jou verlosser opwag, as jy nauweliks meer bewus is van dit waarvan jy verlos moet word nie. As jy nie meer besef, dis nie die Romeine, dis nie Herodes en so aan, wat jou leven versier nie. Dis die stukkende relatie met jou God, dis die oorzaak van al die ellende jou leven. Daarom bring Johannes sy volksgenote letterlijk terug in die woestijn, om hulle daar weer te laat achterkom, dat moet eerst iets met God rechtgemaak word. Anders komt dit nie recht. Nee. Wel, dit is die eerste ding vir ons om by hierdie gedeelte oor na te denk, broers en susters. Ons het onlangs weer kersfeest gevier en ons verwacht nou Jezus' tweede komst naar die aarde, sy terugkeer, die dag wat hy rechtig die woestijn heeltemal in een paradijs gaan veranderen. Wat sien u nog daarna uit? Ons belei met die laatste woorden van die Nederlandse groesbelijdenis, dat is artikel 37, dat ons daar die groe dag met sterk verlangen verwacht. Is dit rechtig so bij u? Bij jou? Voel ons nog dat die allerbelangrijkste ding van daar die dag niet is dat dan ons tranen afgevier word nie. Ja, daarna verlang ons dat ons tranen afgevier word. Maar dat die belangrijkste ding van daar die dag is, dat menselijk gesproken Godse tranen dan afgevier word, voor al die liefdeloosheid van ons kant af naar hom toe. Omdat ons nog altijd zoveel tekort schiet in ons samenleving met hom. Hoe dikwijls en hoe vurig bid jij nog dat daar die dag maar mag aanbreek? En dat gisteren maar zal komen. Of gaan dit nou te goed met ons in die wereld vandaag, mijn broer en zuster? Zodat ons in hier die leven al meer begin wortels schieten. En ons al minder totaal en al op Godse zorg en liefde aangewese weet. As dit die geval is, kom daar ook sommer allerhande afgode weer in ons lewe in. Sou dit dalk nodig wees dat God ook ons eers al ons welvaart en voorspoed weer afneem en maar weer 'n rukkie woestyn toe stuur om daar weer te leer wie hy vir ons is. Wel, dit is die eerste ding. Maar behalwe dat Johannes opsetlik die boodskap dat Christus aankom is in die woestyn uitbesyn, is daar nog 'n ander ding ook wat opval. Want soos ek gesê het, al in die inleiding op my verkondiging, hy mag 'n wonderlike boodskap oordra. Die koninkryk van die hemel is daarby. Maar dan begin hy sy prediking toch nie met hierdie woorde nie. Hy begin aan 'n kant waarmee ons waarskynlik nie sou begin het nie. Want dit is nie sensitief nie. Die kommunikasie tegnieke wat ons vandag leer jou om aan die positiewe kant te begin. Wel, nie Johannes nie. Bekeer julle is sy eerste woorde. En dus nie, die ryk is naby, so bekeer julle. Die oproep tot bekering staan voorop. Want voordat die mense nou meen, hulle kan maar die vla uithang en die feestklere aantrek, die koning is mos aankom, moet Johannes vir hulle duidelik maak, dat hulle maar liefste eers boeteklere moet aantrek. En die feestprogram moet er nog maar rukkie opskort. Want er sal eers bekering moet kom. Oor die rede het hy self ook in boeteklere opgetree. Grove klere van kameelhaar. En hy het hom, as die Heroud, geen feestmaal laat voorsit, as die geëerde bringer van 'n blye boodskap nie. Hy het eenvoudige woestynkos geëet, springkane, hening. Ja, hy het wel bietjie na Elia gelyk, die boeteprofeet en Agab se dae. Agab se dae was dit met God se volk dan regtig so treurig gesteld, as toe Isebel toutjies getrek het? Ja, blykbaar. En as God se volk sy verlosser net nou wil ontmoet, dan sal daar eers 'n hele klomp dinge opgeruim moet word, want die hele pad lig vol gemors. Dit maak die pad onbegaanbaar. Die pad op 'n vlakte is vol kuile en slaggate, men struikel daaroor. Jy val. Maar daaroor kan 'n mens God tog nie na jou toe laat kom nie. So, baan die weg vir die Here, maak reg sy paaie. Nee, wacht nou een beetje, broers en susters. Kan een mens dit so sê? Was Johannes eindelijk wel gereformeerd? Het hy wel die prediking van genade alleen, geloof alleen verkondig? Want het is toch nie so dat ons self die gemors tussen ons en God moet opruim nie? Ons kan dit toch glad nie? Daarvoor het Christus moes juist gekom. Hy sou toch vir ons sondes kom opmaak by God, na hy die straf vir ons dubbel en dwars sou gedra het, hy bewerk dit toch, dat God en die mens weer in liefde met mekaar kan verkeer. Hoe sou ons self ooit die weg na God toe weer kon effen? Ja, en lees mens dit ook nie in Jesaja as jy verder lees nie. Ek sê die Here maak 'n pad in die woestyn. Ek sal my berge paaie maak. Ek sal my groot paaie se gate opvul. En dan sal my volk van ver af terugkom. Dis gereformeerd. Maar wat sê Johannes? Wel, ook Johannes leer nie dat dit ons is wat nou die pad moet baan om by God uit te kom nie. Hy kom ons die omgekeerde vertel. God is op pad naar ons toe. In zijn groot hemelse seun, die verlosser koning. Hij is al op pad, mocht Jesaja aankondig. En Johannes het geweet in hoe mate dat God zijn eie seun in Bethlehem als een eerste kind geboren laat word het, en dat daar die eerste kind steeds God zijn seun al klaar met zijn voorbereidingsbezig was om net nou zijn intocht te doen en om dan die groot verlossing te bewerken, om al die zondes van die volk bij God op te ruimen. Maar die ding is, als God dan op die manier naar jou toe op pad is, dan moet jij als mens niet meer allerhande struikelblokken neerleggen, optrek, wat zijn komst in jouw leven kan verhinderen niet. Dan moet jij juist alles wat daar tussen jou en God leert, optel en in Christus' handen los. Zodat Hij jou daar kan verlos. En ja, dan kan daar een boeteprediker nodig wees, wat jou dit eerst laat raak zien. Wat, zoals Johannes gedoen heeft, jouw zondes bij je concreet noem, aanwijs. Juist ook allerhande zondes, afgoeden ook, wat jij glad niet meer van was bewust niet. Of waarvan jij gedenkt het, ach, God zal toch niet zo moeilijk daar oor wees niet. Hij zal. En een boeteprediker zal dit voor jou komen zeggen. En dit, mijn broers en zusters, was niet net rukkie nodig toe in Johannes die Doperste dag. Nee, want moet maar verder lezen bij Matthäus. Wanneer Christus zelf begint optreden, neem hij die oproep tot bekering net zo van Johannes die Doper oer. Hoofdstuk 4, vers 17, van toe af het Jezus begint preek en gezeer, zelfde volgorde, bekeer jullie, want die koninkrijk van God is nabij gekomen. En na Christus' terugkeer in hemel toe, na zijn verlossingswerk, neemt zijn leerlingen, die apostels, hier die boodschap weer oer. Al dadelijk die eerste preek van Petrus op die Pinksterdag. Bekeer jullie, als jullie vragen, maar wat moeten we dan doen? Bekeer jullie. En laat jullie dopen in die naam van Jezus Christus. Dan zal jullie vergeving van jullie zondes krijgen. Anders loopt het raak in die brieven van die apostels. Verwijder van jullie allerhande goed wat verkeerd is. Ja, is het niet Christus zelf wat aan het einde van die Bijbel dit voor Johannes, niet die doper niet, maar zijn leerling Johannes laat opschrijven aan de klompje gemeentes in Turkije? Bekeer jullie. Ons kan niet rechtkomen zonder ook boeteprediking niet, broers en zusters. En dit is juist niet gereformeerd als jij niet van boetepreken houdt, want je wil net over Godse genade horen niet. Want hier die twee strook goed hoor. Je kan het niet van, hulle van elkaar losmaken niet. Dus vandaag, zoals in Johannes de daar, God kom met die evangelie, die wonderlijke boodschap van zijn genade. Net door Christus verdien, hij komt dan weer naar ons toe. En één dag komt Christus zelf opnieuw naar die aarde terug om zijn reddingswerk te voltooien. Maar juist daarom roept hij ons op om nou geen struikenblokken tussenom te laten leren of weer op te trekken. Waardoor hij niet met zijn genade bij ons kan uitkomen. Waardoor ons zelf hem op een afstand houdt. Ons wordt opgeroepen om schouder aan die wiel te zetten. Ja, want je kan de boodschap van de boeteprediker niet voor kennisgeving aannemen. Jij moet nou gaan, verwijder die pijn. Je moet die gaten gaan opvullen. En jij moet van een berg wat tussen jou en God gegroeid, geen molshoopje maken. Je moet die berg tot de grond toe beginnen afgraven. Wat dit betekent? dat we naar Christus toe gaan. Het in Christus' handen leggen. Al jouw zondes dagelijks weer belei. Van jouw afschut om het op hem te laaien. Wat klaar die verzoening daarvoor bewerkt het. Kijk dus maar een slag kritisch naar uw leven, broers en zusters, en jullie ook, jong mensen. Jij laat het toch niet gebeuren, dat jouw redder jou van wie je jelle berg zondes wat jij laat leert en die bij Christus gebring het niet. Dat hij jou niet kon bereiken, niet? En dan die laatste ding. Dat Johannes de rechter waar wel geweerd het, ons kijkt het zelf nooit recht om ons schuld zo groot als een berg bij God op te ruimen. Dit bewijst toch ook die doop waarmee hij naar die mensen toegekomen is en wat hij laat ondergaan is. Want daar die water waarin de mens met koppen al ondergedrukt is, het wordt je duidelijk gemaakt, daar moet iets van jou afgespoeld worden. Gods rijk is nabij, ja. Maar die mensen toch die gedenk, hulle kan sommer zo in die rijk instap niet. Hulle is te vuil, te smerig om voor God te verschijnen. Hulle kan niet zo hulle koning ontmoet niet. En daarom moest elkeen wat om de Johannes laat doop het, tijdens daar die doopceremonieel, ik zei, zondes belei. Zelf erken wat alles fout was in zijn of haar leven. Wat alles van hem of haar moest afgespoeld worden. Ja, eindelijk is afgespoeld nog het te zwak woord, broers en zusters. Hulle moest zo te zeggen in dat water verdrinken. Om als een nieuwe mens weergeboren daaruit te mag opstaan. Slechts zo zou dat voor hulle in Gods rijk plek kon wees. Maar wie of wat zou dit kon recht krijgen in hun leven? Hulle zelf? Icona. Johannes? Nee, ook niet hij niet. Daar die water? Nee. He. Net daar die aangekondigde redder, die koning, wat na Johannes zou komen, hij zou dit kan recht krijgen. Met zijn bloed en die zijn geest. Die water was net bedoeld om allemaal naar hem toe te stieren. Zij kan toe. Om samen met hem, verbonden aan hem, in die rijkte mag ingaan. Nou, en daar die water, die doopwater, stroom steeds. Vandaag, het is vanochtend ook gestroom. Oerals in die wereld, inmiddels. Want Godse koninkrijk is nog meer nabij gekomen als Johannes' daar. En daar die spoelwater wijst ons dat God steeds meer mensen nog in zijn rijk wil laten inkomen. Plek hier. Hij houdt aan om mensen met zijn liefde en vergevende genade te verzoeken. Ja, maar tezelfde tijd klinkt ook nog oerals voordat je doop bediend wordt, die woorden van ons doopsformulier. Misschien een beetje andere bewoordings, maar die dingen zijn hetzelfde. Woorden wat je dadelijk aan Johannes laat terugdenken. Ons en ons kinders is in zonde ontvangen en geboren. En daarom rust God zijn toorn op ons. Want zo kan ons niet in Gods rijk inkomen. Dit wordt ons geleerd door die indompeling in of besprenkeling met die water. Daardoor wordt die onreinheid, die vuilwees van ons zielen aan ons aangewijs. En die bedoeling daarvan is dat onze afkeer van onszelf krijgt. Ons voor God zal verootmoedigen. En dat betekent jouw hoogmoed afleer en weer klein en schuldbewust voor hem wordt. Zodat jij jouw reiniging, jouw behoud, niet in jouzelf zoekt niet, maar in hem, Christus. Die doop leert steeds dat de mens niet op jouw eigen benen in God zal je hemelrijk instapt. Die doop drijft ons naar Christus toe. Ons moet bij hem wees. Als ons wil heer, ons oude smerige leven moet van ons afgespoeld worden. Zij geest moet ons in een nieuwe leven in lei. En moet daarom aanhouden met uw doop bezig blijven, broers en zusters. Onthoud, dit is niet genoeg om gedoopt te wees nie. Dit noemen we ons verbondsautomatisme. Ek is nou ons gedoop, nou kom ons alles reg. Nee, die doop, sê jou, en nou, dan moet je naar Christus toe gaan, en aanhoudend bij hom jouw leven soek. En dan moet ons met ons doop iets aanvangen. En leer dit ook, voor die kinders wat die Heer aan u toe vertrouw het, as hy het. Dat hulle self ook, van jongs af, van kleins af, dit leer doen, die leven buiten jouzelf zoek in Jezus Christus. En daarbij behoort dat jij ook telkens weer eerlijk jouw zondes belei, dat je al die struikelblokken uit die pad uithaal. Ja, misschien moet jij daarvoor ook eerst door de woestijn. Maar Johannes heeft het ons al geleerd, juist daar die buiten toe gaan, ook buiten jouzelf gaan, naar Christus toe gaan, juist dit brengt jou binnen toe. In die hemelrijk. Amen.